onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te gaan zingen van Psalm 27, het derde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 27. Wij deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In antwoord erop willen we zingen van Psalm 72, het zevende vers. Noodruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen. En vervolgens wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes hoofdstuk 1... de versen 1 tot en met 14 en uit de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 1, vers 13 tot en met 21. Dus de schriftlezing voor deze middag is achtereenvolgens uit Johannes 1, 1 tot en met 14, 1 Petrus 1, 13 tot en met 21, na de geloofsbelijdenis en het zingen van Psalm 72, het zevende vers.
En een ieder spreek in zijn of haar hart, aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des levens en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing is uit Johannes 1, de versen 1 tot en met 14. In de beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in de beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveelen hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit hem bloeden, nog uit de wil des vlezes, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborenen van de Vader, vol van genade en waarheid. En dan 1 Petrus 1, versen 13 tot en met 21. Daarom, opschortende de lendenen uw verstands en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk Hij die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gij zelven heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept, dengene die zonder aanneming des persoons oordeelt, naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uw inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Tot zover de schriftlezing.
Op de gelezen Bijbelgedeelten is gegrond het onderwijs van de catechismus dat we deze middag willen overdenken vanuit zondag 13. Zondag 13 van de Heidelberger catechismus. Daar wordt gevraagd: waarom is Hij, Gods enig geboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zoon Gods is, maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Waarom noemt Gij Hem onze Heere? Omdat Hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Tot zover zondag 13. Wij willen eerst de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, u hebt ons samengebracht. U regeert. Uw macht is groot. En uw trouw zal nooit vergaan. Heere, geef ons ogen om dat te zien. Geef ons ogen om te zien op u, de grote koning die alle dingen regeert en die alle dingen leidt. En laat ons ons persoonlijke leven, ons gemeentelijke leven, ons kerkelijke leven, ja alles wat ons kan bezighouden, mogen neerleggen in het gebed voor uw aangezicht. Mogen werpen op u die in de hemel woont. En zou u dan willen geven, Heere, dat deze middag uw heilige naam geprezen en geëerd en verhoogd mag worden. Dat is uiteindelijk toch de diepste reden waarmee u uw dienaren hebt uitgezonden, opdat ze uw naam zouden verheffen. En Heere, waar dat gebeurt, is daar onlosmakelijk ook iets anders aan verbonden. Dat onze naam, de naam van een zondig mensenkind, steeds kleiner moet worden. Waar u verhoogd wordt, daar wordt een zondaar vernederd. En daar wordt uw eigen lieve Zoon noodzakelijk en dierbaar en gepast. Heere, mag het gebeuren, niet alleen in de woorden van de prediking, maar ook in de harten van ons allen, zoals we onder uw woord zijn gekomen, of zoals we thuis meeluisteren. en wilt u dan schenken ontvankelijke en door uw geest geopende harten. Wilt u schenken verlichte ogen van het verstand dat van nature zo duister, zo blind, zo onwetend is. Wilt u door de kracht van uw geest harten innemen voor uw woord en voor de prediking van uw woord. Wilt u door de krachtige werking van uw koninklijke ambt zondaren laten buigen voor het eerst of bij vernieuwing, zodat ze het Heere voor u verliezen mogen en zodat ze zichzelf mogen leren kennen als arme, als verloren, als rechteloze en onwaardige zondaren tegenover u, die geen recht overhouden en die voor u moeten neerbuigen in het stof. Maar Heere, zou u ook willen geven dat uw stem met kracht gehoord mag worden. Die stem die nog tot onwaardigen, tot doodschuldigen, tot ellendigen wil spreken van genade op grond van het werk van een ander. En Heere, u weet ook wat we daarin nodig hebben, wil het ons niet onthouden, al hebben wij het niet verdiend. We bidden u deze middag voor onze kinderen en jonge mensen. Een week van vakantie ligt achter hen en als u het geeft zullen ze morgen weer naar school gaan. U weet ook dat er kinderen kunnen zijn onder ons of jonge mensen kunnen zijn die daar tegenop zien. Wilt u helpen? Wilt u geven dat ze hun jonge hart voor u mogen uitstorten en ook deze zorgen aan u bekend mogen maken? En wilt u kracht geven en wijsheid schenken en helpen van dag tot dag? Boven alles wilt u onze jonge mensen ook door genade geven dat ze u mogen zoeken als het allerhoogste en het eeuwige goed. We bidden u voor degenen die in het onderwijs werkzaam zijn. Wilt u hen bekwaamheid en wijsheid geven in de verantwoordelijke taak die u hen schonk? En boven alles mogen ze de zielen van hun leerlingen lief hebben. Heren, we bidden u voor de ouderen van de gemeente. We bidden u ook voor de zieken. Vanmorgen zijn enkele namen genoemd. En mogen we daar ook in deze ogenblikken nog de naam van onze zuster van Breugel aan toevoegen, die ook rond deze dagen weer een nieuwe kuur ontvangt met allerlei moeilijke bijwerkingen. Maar wilt u geven dat de klachten verlicht mogen worden? En wilt u de kuur tot zegen laten zijn? Heren, gedenk ook onze oude broeder Schipper, die deze week, als u het geeft, nieuw voor onderzoek naar Antwerpen moet. Wilt u hem beveiligen? Wilt u hem naar lichaam en ziel gedenken? Wees met alle andere heren die het moeilijk hebben. Ontfermt u zich over een ieder van ons. Ook in alle vragen, alle worstelingen die er kunnen zijn. We willen u bidden, heren, voor het evangelisatiewerk. Als aanstaande zaterdag de kerk opengesteld zal worden en mensen hier kunnen binnenlopen, wilt u dan ook geven wat nodig is om hen aan te spreken en met hen te spreken over dat ene nodige dat niet gemist kan worden op weg en reis naar de eeuwigheid? Wilt u zelf, Heere, woorden schenken? En wilt u uw zegen geven over het evangelisatiewerk op allerlei plaatsen waar het gestalte mag krijgen? We willen u opdragen ons land en volk, de plaats waarin we wonen. Gedenk onze overheid, ons vorstenhuis. Heren, wilt u ook over het rond van deze wereld uw kerk gedenken? Daar waar ze klein is geworden, daar waar ze lauw is geworden en dreigt te verdwijnen, bedreigd wordt door allerlei wereldgelijkvormigheid. En heren, wat moeten wij ook dan de hand in eigen boezem steken? Wie zijn wij toch voor u? Hoedanig is ons leven? Wat gaat er van onze gedragingen en van onze woorden uit. Heere, wilt u toch geven wat nodig is? En dat is toch allereerst bekering van ons hart tot u, de levende God. En dan toch ook een geopende mond om te spreken over wie u wilt zijn voor een arme zondaar. Maar mag dat nog vernomen worden, Heere? Wilt u zo aan ons allen denken? Gedenk uw vervolgde kerk. Wilt u die kerk staande houden, te midden van de vreselijke beproevingen en aanvallen van de vorst der duisternis die erop afkomen? Heren, we denken aan vervolgde christenen in Noord-Korea, in moslimlanden, op andere plaatsen in deze wereld waar de vervolgingen soms heel bruut en openlijk, soms heel heimelijk en voorzichtig gevonden worden. Ach, de vorst der duisternis heeft het op allerlei wijze voorzien op uw kerk. Maar Heren, geeft u hem geen voetbreid. Wilt u zijn macht breken? En wilt u uw gezegende gang houden? Wilt u pijlen afschieten op harten van zondaren? En wilt u hen in het stof laten neerknielen voor u? En wilt u geven dat dat ook mag gebeuren onder ons? Ja, Heren, laat het zo mogen zijn, dat tot de dag, tot die doorluchtige dag van uw komst op de wolken als rechter van hemel en aarde, er ook in Rotterdam een volk zal mogen zijn dat u in waarheid kent en dat u in waarheid dient en dat u in waarheid gelooft. Heren, en dat wij door genade heel persoonlijk bij dat volk mogen behoren. Breid uw koninkrijk zo nog uit, ook onder ons. Schenk ons uw genade. We bidden het, Heere, niet op grond van iets van ons, maar op grond van het werk van uw eigen Zoon. Uit genade alleen. Amen. Wij willen gaan zingen, gemeente, van de tweede psalm, het vierde en het zevende vers. En ik, die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. Hij sprak tot mij, ik heb heden u geteeld, gij zijt mijn zoon, gij zijt mijn eengeboren. En ook het zevende vers, welzalig zij die naar zijn reine leer, in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. 4 en 7 van psalm 2, er zijn 3 collecten bestemd voor eredienst, kerkelijke kassen, en de derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. 45, het zesde vers, willen we zingen na de prediking. Dan zal de vorst van al uw schoongetuigen, hij is uw Heere, dies moet ge u voor hem buigen. Zesde vers van Psalm 45. Het is alweer een aantal jaren geleden, gemeente, dat er een dagboek verscheen dat 366 namen, Bijbelse namen, voor de Heer Jezus behandelde. Nu zouden wij kunnen twisten over de vraag of het precies 366 namen zijn in de Bijbel die aan de Heer Jezus gegeven worden. Zijn het er misschien niet wat meer of misschien wat minder? Maar één ding is duidelijk, dat er in het heilig woord van de Heere een schat van kostbare namen van de Heere Jezus te vinden zijn. En twee van die kostbare namen willen we deze middag met de hulp van de Heere overdenken. Vanuit zondag 13. We schrijven daarbij nog twee namen van de Heere Jezus. Nog twee kostbare namen van de Heer Jezus. En allereerst letten we op de zoon van zijn vader. En in de tweede plaats op de Heere van zijn kerk. Twee namen van de Heer Jezus. Zoon van zijn vader, dat is vraag en antwoord 33. Waarom is hij Gods enig geboren zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn. Vervolgens, Heere van zijn kerk, dat is vraag en antwoord 34. Waarom noemt gij hem onze Heere? Als wij gemeente de Bijbel lezen, dan is één ding boven alle twijfel verheven en dat is dat de Heer Jezus de Zoon van God is. Dat wordt bevestigd allereerst door aardse getuigen. Ik denk met u even aan die geschiedenis die ik al een paar keer heb aangehaald. De geschiedenis waarbij de Heer Jezus met zijn discipelen is aangekomen in het gebied van Caesarea Philippi. En nadat hij heeft gevraagd aan zijn discipelen wie de mensen zeggen dat hij is, ook de persoonlijke vraag gaat stellen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En toen heeft, we hebben dat al gehoord, toen heeft Petrus mogen zeggen, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dat is een aardse getuige van het feit dat de Heer Jezus echt Gods Zoon is. Trouwens, wel een getuige die dat mocht spreken, dankzij het feit dat de hemel het hem geopenbaard had. Want dat zegt de Heer Jezus erbij. Maar niet alleen aardse getuigen vertellen ons dat de Heer Jezus de Zoon van God is. Ook hemelse getuigen. Denkt u bijvoorbeeld maar even aan het moment dat de Heer Jezus weer opkomt vanuit het doopwater van de Jordaan. Dan lezen we in de Bijbel dat terwijl de Heer Jezus vanuit dat water oprijst, de hemel boven het hoofd van de Heer Jezus zich opent en dat een stem uit de hemel klinkt, de stem van God de Vader, en die hemelse stem zegt, deze is mijn Zoon, mijn geliefde. Dat is de stem van de Heere zelf geweest. Een hemelse getuige die dat ook onderstreept en aangeeft, Jezus is echt Gods Zoon. Maar de meest ontroerende getuigen in de Bijbel vinden we in het paleis van de hoge priester. Waar we vanmorgen in gedachten ook een ogenblik hebben verkeerd. En waar we hebben gezien vanmorgen dat de Heer Jezus tot driemaal toe door Petrus verloochend werd. Ik ken hem niet. Ik weet niet wat gezegd. Maar terwijl Petrus de Heer Jezus tot driemaal toe verloochend heeft, en dat zelfs onder vloeken en onder eed zweren, gaat de Heer Jezus als de getrouwe getuige daar voor de hoge priester wel een getuigenis geven van wie hij is. U moet dat op een ander moment nog maar eens lezen in Matteüs 26. Maar dan gebeurt het op een bepaald moment dat te midden van allerlei vragen en allerlei beschuldigingen die tot de Heer Jezus gericht worden en waaronder de Heer Jezus bleef zwijgen, de hoge priester ook de vraag stelt: ik bezweer u bij de levende God of gij zijt de Christus, de Zoon van God. En daarmee neemt de hoge priester eigenlijk aan de Heer Jezus een eed af. Ik bezweer het u bij de levende God. Zeg het voor het aangezicht van God. Bent u de Zoon van God of bent u het niet? Ja, en dan opent de Heer Jezus zijn mond. Hij die onder allerlei beschuldigingen gezwegen heeft. En hij heeft ten diepste gezwegen als borg. Omdat hij beschuldigd werd in plaats van zijn kerk. En in plaats van zijn kerk op iedere beschuldiging ja moest zeggen. Maar dan opent de Heer Jezus zijn mond na al het zwijgen. En dan zegt hij: gij hebt het gezegd. En dat betekent daar: ik ben de Zoon van God. Dat heeft de Heer Jezus daar alleen gelaten met het lijden, alleen gelaten met de straf van God op de zonde, openlijk en getrouw getuigd en beleden. Hij, de Zoon van God. Maar als wij vanmiddag nadenken over de apostolische geloofsbelijdenis, want daar zijn we nog steeds over aan het nadenken, dan zegt de apostolische geloofsbelijdenis daar nog iets bij. Ik geloof in, laten we het maar even langs gaan. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus. En dan komt het stukje wat we vanmiddag overdenken: zijn enig geboren Zoon. Enig geboren. Is dat Bijbels? Ja, dat is Bijbels. Dat mogen we zeker toevoegen als we aan willen geven wie de Heer Jezus is. Hij is niet alleen de Zoon van God. Dat ook. Maar hij is ook de enig geboren Zoon van God. Dat horen we bijvoorbeeld in die tekst die misschien wel de bekendste tekst van de Bijbel is. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, niet verloren ga, maar het eeuwige leven hebben. De enig geboren Zoon van God. Trouwens, in Johannes 1, het gedeelte wat we vanmiddag hebben gelezen, wordt de Heer Jezus haast op dezelfde manier genoemd: de enig geborene van de Vader. Dus de Heer Jezus, de enig geboren Zoon van God, dat is een Bijbelse uitdrukking. Maar wat ligt daar dan precies in opgesloten? Wat wil het zeggen dat de Heer Jezus daarin de enige is? In welk opzicht is hij de enig geboren Zoon van God? Wat houdt die uitdrukking nu precies in? Laten we het vanuit vraag en antwoord 33 proberen na te gaan. Waarom is hij Gods enig geboren Zoon genaamd? Zo wij beleid de catechismus met heel Gods kerk, dat is geloofstaalgemeente, zo wij toch ook Gods kinderen zijn. En dan luidt het antwoord: daarom dat Christus alleen, en dan komt het eerste, de eeuwige Zoon van God is. Dus wij hebben tot nog toe gezien, de Heer Jezus, Hij is de Zoon van God, dat is bijbels. Hij is de enig geboren Zoon van God. En als we die tweede uitdrukking nu wat proberen te gaan uitleggen, dan is het eerste wat de catechismus zegt, dat betekent Hij is als enige de eeuwige Zoon van God. Dat betekent Hij is er altijd geweest. Hij had geen begin. Hij heeft ook geen einde. Maar Hij had ook geen begin. Er is nooit een tijd geweest dat Hij er niet was. De Heer Jezus, Gods Zoon, is er van eeuwigheid geweest. En van eeuwigheid was Hij de Zoon van zijn Vader. Van eeuwigheid was Hij de Zoon van God. Dan praten we, gemeente, over hele diepe dingen. Opnieuw. Dan praten we over dingen die ons begrip en ons verstand ver te boven gaan. Maar de Heer Jezus was er als de Zoon van God, dus ook al voor de schepping. U leest dat als u met mij even wil bladeren naar Spreuken 8. Ik heb dat gedeelte wel eens een keer vaker wat gelezen met u en een paar dingen daarin aangewezen. Maar ik wil uit dat diepe gedeelte nog een keer iets aanwijzen. U leest in Spreuken 8 over wie de Heer Jezus was en hoe de Heer Jezus er was al voor de schepping. Spreuken 8, vanaf het 22e vers. Daar zegt de Heer Jezus als de wijsheid met een hoofdletter, en dan gaat het over Hem, de Zoon van God. De Heere, mijn Vader, bezat mij in het beginsel van zijn weg, voor zijn werken, van toen aan. Dus voordat God de Vader ging scheppen, was de Zoon er al. En de Heer Jezus, Hij zegt in vers 30 van datzelfde hoofdstuk, toen was ik een voedsterling bij Hem, en ik was dagelijks zijn vermakingen, te allen tijden voor zijn aangezicht spelende. Dat zijn woorden die Johannes later in Johannes 1 weergeeft als degene die in de schoot van zijn Vader was. De geliefde Zoon, de schootzoon van zijn Vader. Dat was de Heer Jezus al van eeuwigheid af. De eeuwige Zoon van God. Kijk, en dat is een verschil met al Gods kinderen. Dat is ook iets wat onze catechismus in zondag 13 aan de orde stelt. Want er wordt gevraagd, waarom is Hij Gods enig geboren Zoon genoemd, als wij toch ook Gods kinderen zijn? En dan is het eerste verschil dus dit. De Heer Jezus, Hij is van eeuwigheid de Zoon van God geweest. Nooit een tijd geweest dat Hij het niet was. Nooit een tijd geweest dat Hij er niet was. Maar ook nooit een tijd geweest dat Hij de Zoon van God niet was. Maar Gods kinderen kunnen dat van zichzelf zo niet zeggen. Die kunnen niet zeggen, er was nooit een tijd dat ik geen kind van God was. Dat kunnen ze behouden, zijn enkele uitzondering die in de Bijbel genoemd wordt, over hun leven niet zeggen. We lezen van Johannes de Doper dat hij al in de moederschoot geheiligd was. En dat betekent naar alle waarschijnlijkheid dit, dat Johannes de Doper al voordat hij geboren werd, door de Heere en door genade geestelijk levend gemaakt was. Maar dat is iets heel uitzonderlijks in de Bijbel. En als het voorkomt dat een mensenkind al op heel jonge leeftijd genade mag ontvangen, dan zal dat ook altijd op een heel wonderlijke manier blijken in het leven. Dan zal zo iemand, een kind, een heel jong kind, van jongs af aan een heel teer leven in de vreze des Heren hebben. Maar afgezien van die uitzondering, en trouwens dan is het nog zo dat er een tijd is geweest in het leven, al is dat een korte tijd geweest, maar dan is het nog zo dat er een tijd was dat zo'n mensenkind geen kind van God was. Dus de Heer Jezus, altijd Gods Zoon geweest, nooit een tijd dat hij het niet was. En de gelovigen zijn op een bepaald moment kind van God geworden. Die kennen een tijd voor en een tijd na, als ik het zo zeggen mag. Die kennen, om het met een Bijbelse uitdrukking te zeggen, een eertijds, een vroeger en een nu. Die weten van dat wonder dat de Heere aan hen voorbij ging toen ze lagen in hun verlorenheid. In het vlakke van het veld, zoals Ezechiël 16 het zegt. Vertreden in hun geboortebloed. En dat zijn aangrijpende woorden, maar het zijn Bijbelse woorden. In de walgelijkheid van hun ziel. Toen de Heere aan ze voorbij ging. En ze zag liggen in hun zonde en in hun geestelijke dood en in hun ellende. En toen de Heere met een oog van eeuwige ontferming op hen neerzag en tot hen zei in hun bloed: leef, leef. En toen werden ze van dood, van geestelijk dood, door Gods genade en door Gods kracht en door Gods spreken levend gemaakt. Dat is een verschil, gemeente. Dat is een verschil tussen Gods eeuwig zoon zijn en het door genade een kind van God geworden zijn. En de vraag is: kennen we iets van dat wonder? Van dat wonder dat de Heere voorbij ging. Mag ik het vanmiddag vragen? Het is vanmorgen voorbereidingsdienst in strikte zin geweest. Maar mag ik het vanmiddag nog eens vragen? Juist ook aan degene die aan het heilige avondmaal deelnemen. Kent u dit wonder in uw leven? Kent u het wonder dat de Heere u opzocht in uw verlorenheid en in uw dood, in het vlakke van het veld, in uw geboortebloed, en dat de Heere van zijn kant sprak met macht en met kracht, en dat u het leven ontving, het leven vanuit zijn ontferming en vanuit zijn genade. En als u het niet kent, als u het niet kent, de Heere gaat ook vandaag in de prediking van zijn woord nog uit. En hij roept het zondaren nog toe. En hij zegt het nog: o, ik heb geen lust in de dood van de goddeloze. Ik heb geen lust in de dood van een zondaar, maar daarin heb ik lust dat hij zich zal bekeren en dat hij zal leven. En dan komt het woord nog met kracht tot u, dat u zich toch bekeren zult. En dat u het leven zult zoeken op die ene plaats waar het te vinden is, bij de Heere. Gods enig geboren zoon. De catechismus behandelt dat dus wat vergelijkenderwijs, u merkt dat. Dat betekent: Gods zoon is de eeuwige zoon van God. En het betekent ook, en dat is het tweede wat we even onderstrepen in antwoord 33, de Heer Jezus is ook alleen de natuurlijke zoon van God. Wat dat is, dat is eigenlijk nog moeilijker. Een van de oude schrijvers zegt dat kunnen de engelen nog niet uitleggen. Laat staan een mensenkind. De natuurlijke zoon van God. Maar dat is iets van wat de geloofsbelijdenis van Nicea bedoelt wanneer ze zegt: God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen geschapen zijn. De Heer Jezus, Hij is de natuurlijke Zoon van God. Dat betekent, Hij is ten diepste zelf ook God. De natuurlijke Zoon van God. En de Vader deelt zijn goddelijke wezen voortdurend aan zijn eigen Zoon mee. Wel, dat is ook iets dat een kind van God natuurlijk nooit van zichzelf kan zeggen. Dat is geen kind van God van nature. Dat is ook geen kind van God op dezelfde manier als dat de Heer Jezus de Zoon van God is. Maar een kind van God is, hoe zegt onze catechismus het met die prachtige woorden, antwoord 33, het slot. Wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen van God aangenomen. Dus geen kind van God van nature, maar door genade aangenomen. En dat werpt nog wat meer licht op datgene waar het net al even over ging. Dat de Heere in zijn ontferming een dode, een verloren zondaar opzoekt en tot hem zegt: leef. Hoe kan dat? Hoe kan de Heere zich over een zondaar ontfermen? Misschien is dat wel de vraag van iemand hier vanmiddag. Iemand die zegt: hoe zou ik nu nog een kind van God kunnen worden? Want één ding weet ik zeker, dat ik het niet ben. Hoe zou ik nou een kind van God kunnen worden? Ik ben geestelijk onwijs. Erger nog, als ik de Bijbel lees, dan vind ik mijn portret getekend in Efeze 2 als een kind van de toorn. En dan lees ik in Johannes 8 dat mijn naam is een kind van de vader der leugen, de duivel. Hoe kan ik een kind van God worden? Wel, wat zegt het slot van antwoord 33? Dat kan alleen om zijnentwil. Dat kan alleen op grond van het werk van de Heer Jezus Christus. Dat kan alleen omdat Hij op Golgotha, ja als het ware, een wees heeft willen worden. Omdat Hij het daar in het diepste van zijn lijden niet meer kon uitroepen: mijn vader, waarom hebt ge me verlaten? Maar mijn God. Omdat Hij tot zonde gemaakt is, om zijnentwil. En uit genade tot kinderen van God aangenomen. En genade, dat is een woord, gemeente, dat sluit alles van mij buiten. Dat is een vernederend woord. Dat wil zeggen een streep, mensenkind, door al je eigen verdiensten. Alleen uit genade. Als een onwaardige de gunst van de Heere ontvangen. Hoe wordt een kind van de toorn en een kind van de vader van de leugen een kind van God? Wel, we hebben het gehoord vanuit antwoord 33. Door een wonder van Gods voorbijgaan. Ezechiël 16. Door het woord dat Hij met kracht spreekt. Ik zei tot u in uw bloed leef. Ja, ik zei tot u leef. Omwille van het werk van Gods eigen lieve Zoon. En uit genade. Daar hebt u enkele antwoorden. En laat dat dan ook de gebedstof zijn. Laat dat dan ook de gebedstof zijn voor degene die op dit punt misschien allerlei vragen hebben, allerlei worstelingen kennen. Gods enig geboren Zoon, dat was de eerste naam waar we over hebben nagedacht. En als de Heer Jezus zo wordt genoemd, gemeente. Ik probeer het nog even samen te vatten. Als hij de enig geboren Zoon, dat wil zeggen de eeuwige Zoon van God en de natuurlijke Zoon van God genoemd wordt. En we laten die naam nog even wat op ons inwerken vanmiddag. Ja, dan ligt daar eigenlijk ook een drievoudige prediking in. Dan ligt daar de prediking in van Gods onpeilbare liefde. Dat ligt er om te beginnen in deze eerste naam. De prediking van Gods onpeilbare liefde. Want zo lief heeft God de wereld gehad. De van hem afgevallen wereld. De tegen hem in opstand gekomen wereld. De hem vijandige wereld. De in de duisternis verkerende wereld. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft. Het allerliefste wat hij had. Zijn schootzoon, de zoon van zijn liefde, in wie hij zijn welbehagen had, in wie hij zijn vermakingen had. God heeft zijn eigen lieve zoon van zijn hart gescheurd en overgegeven te midden van vijanden. Opdat die vijanden zalig zouden worden. Nee, zo staat het er niet. Opdat een iegelijk die in hem gelooft. Zo arm, zo verloren, zo schuldig als hij is, tot hem de toevlucht neemt. Met berouw zich tot hem wendt. Dat is wat de liefde van God uitmaakt. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. De liefde van God wordt gepredikt in deze kostbare naam. Enige geboren zoon van God. Maar er wordt nog iets in gepredikt. Er wordt ook in gepredikt de bekwaamheid van de middelaar. Want wie is hij? Wie is hij die daar de zaal van de hoge priester ingegaan is? Wie is hij die de zaal van de hoge priester als de beschuldigde en veroordeelde uitgegaan is? Wie is hij die daar met het kruis op zijn schouder in de richting van Golgotha gaat? Wie is hij die zich daar vrijwillig laat nagelen aan Golgotha's kruis? Wie is hij? Hij is de enig geboren Zoon van God. En het offer dat hij brengt is het offer van de Zoon van God. En het bloed dat hij stort, dat is het bloed van de Zoon van God. En juist omdat hij als de Zoon van God zijn gehoorzaamheid offert en zijn bloed stort, ligt er in zijn werk en in zijn verdiensten ook een oneindige kracht en een oneindige waarde. Is hij bekwaam om de grootste van de zondaren te verlossen, uit de put van zijn ellende te halen? Het staat er niet voor niets zo in het Johannesevangelie. Doden, geestelijk doden, zullen horen de stem van de Zoon van God. Dat is de stem, de krachtige stem van de Zoon van God die alle macht heeft. En daarom is het ook waar wat ernaast staat. En die stem gehoord hebben, die zullen leven. En het bloed dat hij gestort heeft, ik zei het u al, dat is het bloed van de Zoon van God. En dat betekent dat dat bloed kan reinigen van alle zonden. Dat het reinigt van alle zonden. En het wordt u vanmiddag, geliefde gemeente, gepredikt. Het bloed van de Heer Jezus Christus dat reinigt van alle zonden. Hebt u uw onreinheid gezien? Hebt u uw vuilheid gezien? O, acht dit bloed van de Heer Jezus Christus toch niet onrein. Maar begeef u toch, zo onrein en zo meelaats als u bent, tot dit alles reinigende bloed. Val deze Zoon van God toch te voet. En vraag hem toch, Heere, wil ook mij reinigen van al mijn zonden. Ook van mijn verborgen zonden. Enig geboren Zoon van God. Ja, dat preekt ons dus de liefde van God. En dat preekt ons de bekwaamheid van de middelaar. Daar ligt een krachtige prediking in deze naam van de Heer Jezus Christus. En daarin ligt ook opgesloten dit, dat er voor deze Zoon van God geen hopeloze gevallen zijn. Kijk, als de Heere je iets laat zien van wie je zelf bent, als je erachter komt in het licht van het woord van God en van Gods geest, hoe je tegenover de Heere je gedragen hebt en wie je geweest bent met je woorden en met je daden en met je gedachten. En als je ziet waar dat uit voortkomt, uit wat voor bron dat opwelt. En als je dan ook nog hoort, en dat is op zich ook bijbels en dat moet ook klinken, als je dan ook nog hoort in de kerk dat de Heere een heilig God is die vertoornd is over de zonde, dan kan een mens voor zichzelf zo'n hopeloos geval worden. Dan kan een mens voor zichzelf zo de vraag krijgen, maar zou het dan voor mij nog wel kunnen? En dat je nou voor jezelf, geestelijk gesproken, begrijpt u me goed, niet in het natuurlijke leven, maar geestelijk gesproken tegenover de Heere, een hopeloos mens wordt als het om uzelf gaat en de verwachting van uzelf gaat. Dat is alleen maar waar de Heer op aanwerkt. Maar nu zijn er voor de enige geboren Zoon van God geen hopeloze gevallen. En daarom pleit toch op deze naam, deze grote naam van de Heer Jezus Christus. Hij, Gods enig geboren Zoon. Maar, en dat is nog een tweede naam die we overdenken, hij wordt ook genoemd onze Heere. We gaan lezen vraag en antwoord 34. Waarom noemt gij hem onze Heere? En dan luidt het antwoord, omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij van de duivel verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Heren, dat is een naam die wij heel vaak gebruiken. Dat is een naam die wij gebruiken in onze gebeden. Dat is een naam die wij gebruiken in onze gesprekken met anderen. Dat is een naam die wij gebruiken in de opvoeding van onze kinderen als de Heere ons die gaf. Maar het is ook een naam die wij zo gedachteloos kunnen gebruiken. Heere, wat zeggen we daar eigenlijk mee? Wel, er zitten heel veel kanten aan die naam. Ook als u in het Nieuwe Testament zou nagaan op wat voor manieren deze naam wordt gegeven aan de Heer Jezus. Dan liggen daar allerlei betekenissen in. Dan ligt daar de betekenis in van eerbied. Soms wordt eigenlijk ook alleen maar dat bedoeld. Als de Heer Jezus aangesproken wordt als Heere, dan is dat een term waarin eerbied doorklinkt. En dat is goed. Dat is belangrijk. Wij zullen ook in onze gebeden tot de Heere altijd eerbiedig moeten zijn. Want we naderen als stof en as, als vergankelijke mensen, tot de eeuwige God. En we naderen als schuldige en onreine mensen tot de volmaakt reine en heilige God. Eerbied. Dat is nodig. Wat is nodig? En ik preek vanmiddag ook maar tot mezelf. Wat is het nodig dat we ook als ouders onze kinderen die eerbied bijbrengen? Als we met ze bidden. Als we uit de Bijbel lezen. Als we ze meenemen naar de kerk. Ik weet wel, dat is niet altijd makkelijk. En toch is het wel nodig dat we proberen om op onze kinderen ook iets over te dragen van eerbied voor het woord van de Heere. En dan is de eerste vraag natuurlijk wel, wordt die eerbied bij ons gevonden? Dat heeft ook iets te maken, jongeren, ouderen, met het luisteren naar het woord van de Heere onder de prediking. De Heere vraagt daarin ook eerbied. Die eerbied is niet nodig met het oog op de dominee allereerst. Dat is ook een mens. Al getuigt het natuurlijk ook wel van fatsoen om te luisteren. Maar in de kerkdienst ligt daar iets diepers achter. En dat is, gemeente, en dat mag ik vanmiddag toch ook met alle vrijmoedigheid zeggen, dat is dat de Heere zijn dienaren roept en zendt. En dat wanneer ze het woord hier prediken, ze het woord preken in opdracht van de zender. En dat het ten diepste de Heere is, die door middel van het woord van de prediking, dat menselijk gesproken met alle lek en gebrek en tekort verkondigd wordt, maar dat ten diepste de Heere het is die zijn woord zaait over de akker van uw leven. En daarom is de vraag na iedere preek ook altijd weer, wat is de vrucht? Want het zou de laatste preek kunnen zijn die ik houd of die wij horen. Wat is de vrucht? Hoe gaan we om met het heilig woord van God? Eerbied, dat is iets wat ligt in die naam Heere. Maar dan toch ook nog wel meer. Want de naam Heere, wanneer ze gebruikt wordt voor de Heer Jezus Christus, voor Gods Zoon, dan is dat ook een hele hoge aanduiding die wil zeggen, Hij is de Christus, Hij is de Messias. Hij is degene die bekleed is met macht. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Dat zijn wat dingen die liggen in die diepe, hoge naam die we dan overdenken, de naam Heere. Maar als de catechismus deze naam nu even voor het voetlicht haalt, ja dan stoot de catechismus door naar het hart. En dan komen de opstellers van de catechismus bij u en bij jou en bij mij op huisbezoek. En dan zeggen ze, ja, laten we die vraag maar allemaal op onszelf betrekken. Waarom noemt u, jij, ik, hem eigenlijk Heere? Als u bidt, of als u over hem spreekt, waarom noemt ge hem eigenlijk Heere? En dan komt er een antwoord dat één grote geloofsbelijdenis is. Dan luidt het antwoord van de catechismus drieërlei, omdat hij mij gekocht heeft, dat is het eerste. Omdat hij mij verlost heeft, dat is het tweede. Omdat hij mij tot zijn eigendom gemaakt heeft, dat is het derde. Laten we die dingen nog even overdenken. De diepste betekenis van de naam Heere, wat een mens daar in de allerdiepste zin mee zeggen kan, en dat kan nooit buiten het ware geloof om. Want het antwoord dat hier gegeven wordt, is een antwoord op de toppen van het geloof, zouden we mogen zeggen. Maar dat is dit. Omdat hij mij met lichaam en ziel van al mijn zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht heeft. Hoort u? Dat is het woord van een mens die, ja, die vroeger op de slavenmarkt stond. Die vroeger verkocht was onder de zonde. Die verkocht was onder de straf op de zonde. Die gekocht en losgekocht moest worden. Die de prijs voor zijn eigen ziel voor God in tijd nog eeuwigheid kon voldoen. Die geleerd heeft, er moet betaald worden aan de rechtvaardigheid van God. Want God eist dat aan zijn recht genoeg gedaan wordt. En ik kan de prijs niet betalen. En die heeft gezien, God doet daarvan geen afstand. God marchandeert niet met zijn heilig recht. Die geeft niet wat toe. Maar God handhaaft zijn recht en hij eist de prijs, de betaling van de zonde. God eist een prijs. En weet u, als een zondaar in zijn hart ingewonnen wordt voor het recht van God, dan wil hij er ook niets meer vanaf. Dan zegt hij het, Heere, als ik nu vrijgekocht moet worden en ik kan het zelf niet, ik kan die prijs voor mijn ziel niet betalen, niet voldoen, maar ik wil van uw recht en van uw heiligheid ook niets meer af hebben. Kijk, en het is tegen die achtergrond dat deze diepe woorden klinken. Betaald door een ander. Gekocht door een ander. Hoe zegt antwoord 34 het? Omdat hij mij van al mijn zonden, niet met goud of zilver. Want al het goud en al het zilver van heel deze wereld, al het banksaldo van heel deze wereld, is niet voldoende om de zonde van één zondaar te betalen. Maar met zijn dierbaar bloed gekocht heeft. Hij heeft mij gekocht. Dat is de diepste betekenis van die naam Heere. En dan gaan we even naar de manier waarop wij die naam hebben gebruikt. Toen we hem uitspraken. Wat hebben we ermee gezegd? Of hebben we misschien heel gedachteloos gebruikt? Ja, zegt iemand, maar dominee, wat hier gezegd wordt, dat is, u zei het toch zelf, dat is geloofstaal en dat is taal op de toppen van het geloof. Dan een andere vraag. Deze vraag, is het wel eens uw gebed geworden? Heere, Heere Jezus, u bent gegeven door uw Vader als de grote loskoper. U bent gegeven en uw werk, uw bloed is genoeg om zondaren onder de last van de zonde vandaan te kopen. Om ze onder de schuld van de zonde weg te kopen en vrij te kopen. Wilt u het bij mij ook doen? Wilt u de prijs ook voor mij betalen? Is er dat uitgaan tot de zaligmaker geweest? En is het er nog steeds in uw leven? Hij mij gekocht. Heere, koopt u me met uw dierbare bloed van al mijn zonden. Catechismus zegt nog iets. En van alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Dat is dus ook wat er in die naam Heere opgesloten ligt. Hij heeft me gekocht. Hij heeft me verlost. Dat is dus de geloofstaal van een mens die het zegt. Ik lag gekneld. Ik lag machteloos in de banden. Ik lag in de banden van de vorst der duisternis. Mijn beeld werd geestelijk getekend in die bezetene van Gadara. Die daar voortstormde in zijn vijandschap, briesend. En die zichzelf nog veel liever in de steilte had gestort. Dan dat hij zich had neergeworpen aan de voeten van de Heer Jezus Christus. En aan zijn voeten was gaan zitten om door hem onderwezen te worden. Maar wonder van genade. Hij heeft mij opgezocht in het Gadara van mijn leven. En hij heeft mij verlost. Van de heerschappij van de duivel. Kijk, als er mensen zijn vanmiddag hier in de kerk die zeggen, ja en daar ligt nu mijn nood, machteloos gebonden. Ik weet, gemeente, dat kan een mens zijn leven lang volhouden als een vrome verontschuldiging en als een vrome excuus. Dat zou kunnen. Dat je je leven lang onbekeerd voortgaat. En dat je zegt, ja, ik ben machteloos. En het zal van een andere kant moeten komen. En je leunt gerust achterover in je stoel. En je gaat weer rustig door met allerlei dingen. Waarin je nou niet zo machteloos bent, maar heel actief bent. Maar het zou ook kunnen dat er mensen zijn vanmiddag die dit zeggen vanuit een levende klacht. Die zeggen, hier zit, en dan zeg je het niet meer tegen een ander, maar dan ga je het zeggen tegen de Heere. Heere, ik zo'n machteloze. Ik zo'n mens onder de heerschappij van de vorst der duisternis. Ik zo'n gebondene. Ik zo'n mens die leeft voor het hier en nu. Ik zo'n mens met zo'n bikkelhard hart. Maar Heere, wilt u mij verlossen? Want u kunt toch verlossen van de heerschappij van de vorst der duisternis. En u wilt verlossen van de heerschappij van de duivel. Daartoe hebt u uw zoon gezonden in deze wereld. Met van alle heerschappij van de duivel verlost. Heerschappij, dat betekent de overheersende macht. Dus een mens die verlost is van de heerschappij van de duivel, die is niet verlost van de duivel. Die is wel verlost van de overheersende macht van de duivel. Maar wat kan de duivel hem nog plagen? Wat kan de duivel het hem nog moeilijk maken? Wat kan de duivel hem op de zeef nemen? Zoals Simon Petrus op de zeef heen en weer geschud en heen en weer geslingerd werd. Wat kan hij het met allerlei aanvechtingen hem nog moeilijk maken? Maar wel verlost van de heerschappij van de duivel. De overheersende macht. En dat is het laatste. Wat opgesloten ligt in die uitdrukking, in die belijdenis, onze Heere, dat Hij mij zo zich tot een eigendom gemaakt heeft. Ja, dat is ten diepste ook wat een mens zegt als die zegt, onze Heere, mijn Heere. Dan zeg je, Heere, u hebt mij tot uw eigendom gemaakt. En er is niets meer van mezelf. Mijn handen zijn van u. En dat wordt met vallen en opstaan zichtbaar in het leven. En mijn ogen zijn van u. En dat wordt met vallen en opstaan zichtbaar in het leven. Want ik ga vragen, Heere, wat wilt u dat ik zien zou? En wat wilt u dat ik mijn blik op richten zou? En mijn mond, die is niet meer mijn eigen eigendom, maar uw eigendom. Heere, wat wilt gij dat ik spreken zou? En mijn oren, ze zijn niet meer mijn eigendom, maar zijn eigendom. Heere, wat wilt gij dat ik horen zou? U kent dat verhaal misschien wel, gemeente, van die jongen die vroeger ruig geleefd had met zijn vrienden. En hij kaartte en hij dronk en hij vloekte en hij zocht plaatsen op waar de zon de hoogtij vierde. En toen ging de Heere werken in zijn leven en doorwerken in zijn leven en de jongen kwam tot bekering. En toen kwam die een van zijn oude vrienden tegen. En die zei tegen hem, joh, ga je weer mee? Ga je weer mee naar diezelfde plaatsen van de zon? En toen schudde die jongen zijn hoofd en hij zei, dat kan ik niet meer. Want mijn handen zijn niet meer van mij, maar ze zijn van een ander. En mijn voeten zijn niet meer van mij, maar ze zijn van een ander. En mijn ogen zijn niet meer van mij, maar ze zijn van een ander. Hem tot een eigendom gemaakt, gemeente, dan moet het ook blijken in het leven. En dan zal het ook blijken met vallen en opstaan. En de duivel is er direct bij als die grote tegenstander om ook te wijzen op tekort. Maar dan zal het toch het verlangen van het hart zijn. Heere, leer mij, God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Ten slotte, hoe gebruiken wij de naam Heere? Alleen maar uit gewoonte, zonder daarbij na te denken, wat is dat erg? Zonder de diepe betekenis van deze naam te kennen, dan zegt de Heer Jezus nog, niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk mijns vaders, maar die daar doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is. Daarom, wat blijft het nodig om het gebed te kennen van de blinde Bartimeus, die deze naam in zijn blindheid, in zijn bedelarmheid langs de kant van de weg, in zijn verlorenheid toch op de lippen mocht nemen, toen die het zei, Heere, dat ik ziende mag worden. Amen. eindigen we met dankgebed. Heren, twee van uw namen en eigenlijk maar iets daarvan hebben we overdacht. Maar wilt u geven dat die namen als parels mogen gaan glanzen in ons leven? Wilt u geven dat ze mogen gaan glanzen tegen de donkere achtergrond van wie wij door de zonde geworden zijn, maar daartegenover wie u wilt zijn als de enig geboren Zoon van God en als de Heere? Dat we u dan zo nodig mogen hebben. Dat we u door het geloof zo mogen leren kennen en al meer mogen leren kennen. Heere, gedenk ons, zegen uw woord, heb dank voor wat u schonk, vergeef het gebrekkige, het zondige, en laat uw woord vrucht mogen dragen. Heere, wil ons in deze week van voorbereiding ook geven dat we tot onszelf mogen inkeren. Dat we ons eigen hart, ons eigen leven, ons geweten voor uw aangezicht mogen onderzoeken. En Heere, geeft u toch ook dat degenen die behoren tot uw schat mogen toetreden. Aanstaande zondag wilt u ze misschien wel door heel veel bestrijding en door heel veel aanvechting heen geven dat ze mogen aanzitten. Maar Heere, neem ze in de week van voorbereiding ook maar alles af wat afgenomen moet worden. En schenkt u ze opnieuw te steunen op die ene grond der zaligheid. En wanneer we nog voor eigen rekening leven, misschien met heel veel eigen godsdienst, misschien ook wel zonder dat we het zelf beseffen, wil ons er genade gaan ontdekken en wil ons laten zien wat we missen. En Heere, wilt u het nog geven? Wil ons zo horen en verhoren in de vergeving van onze zonden om Christus wil. Amen. Psalm 89, het 12e vers is de slotzang. 89 vers 12. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.